Goedemorgen allemaal, jongens, meisjes, zusters en broeders. Hartelijk welkom in deze dienst, waarin wij zullen bidden voor gewas en arbeid. Dominee de Jong gaat vanmorgen voor. Ook de gasten, van harte welkom. We vinden het heel fijn dat u er bent. En we hopen dat we een goede en gezegende tijd met elkaar zullen hebben. Ook een hartelijke groet aan degenen die deze dienst nu of later met ons meemaken. Mijn naam is Attie van der Wiel. Ik ben vandaag ouderling van dienst. En mocht u iets willen vragen naar aanleiding van deze dienst of over onze gemeente, dan kan dat na afloop van de dienst. Samen met de dominee sta ik dan daar achter in de kerk. Wellicht zijn er onder u die om wat voor reden dan ook het fijn vinden als er voor en met hen persoonlijk gebeden wordt. Enkele leden van onze gemeente willen dat graag met u doen. En zij staan na de dienst in de buurt van de piano. En uiteraard zijn daar ook gasten van harte welkom. Organist is vandaag Simon K. Dijk. De collecte is voor de diaconie. En vanmorgen komt kinderbijbelgroep 1 bij elkaar. Vanmiddag is er een gecombineerde jeugddienst waarin dominee van der Dussen voorgaat. Het thema is moeten of ontmoeten. De kerkenraad heeft dominee van der Dussen voor een periode van 3 weken vrijgesteld van het werk in onze gemeente. Dominee van der Dussen zal die tijd gebruiken om ten behoeve van onze predikantenopleiding colleges voor te bereiden die zullen handelen over het bestaan van God. Deze periode loopt van 16 maart tot 6 april. U kunt hierover in de contactsleutel nog veel meer lezen. Na afloop van deze dienst is er gelegenheid om koffie te drinken en u bent daar van harte welkom. Wij zullen nu zingen Psalm 127 vers 1 en 2 en na votum en groet zingen we E132. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Stil worden van het feit dat God alles geeft aan wie hij mint, als in de slaap, als aan een kind. Laten we samen stil worden. En stil geworden zijn we opnieuw tot ontdekking gekomen dat we in de regel veel te veel van onszelf en van onze eigen inspanningen verwachten. En daarom zeggen wij aan het begin van de nieuwe week met elkaar en tegen elkaar dat wij onze hulp en verwachting toch zoeken. In de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. En deze Heer komt ons tegemoet met deze woorden. Genade is er voor u, vrede voor jou, van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Laten wij ook in het kader van het feit dat wij vandaag een bidmoment hebben voor gewas en arbeid, laten we in dat licht ook een paar woorden lezen uit de bergreden. Woorden die Jezus ons voorhoudt als het gaat om het verzamelen van schatten op aarde. Jezus zegt daar, verzamel voor jezelf geen schatten op aarde. Mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel. Daar vreten mot nog roest ze weg. Daar breken geen dieven in om ze te stelen. En bovendien, waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Het oog is de lamp van het lichaam. Dus als je oog helder is, zal heel je lichaam verlicht zijn. Maar als je oog troebel is, zal er in heel je lichaam duisternis zijn. Als het licht in jezelf verduisterd is, hoe groot is dan wel niet die duisternis? En Jezus gaat hier natuurlijk over het oog spreken, omdat het oog ons verleidt om schatten te verzamelen. Dus vraag jezelf inderdaad eens af, hoe zit mijn oog eigenlijk in elkaar? Waar valt mijn oog steeds opnieuw op? Want, zegt Jezus, niemand kan twee heren dienen. Hij zal de eerste haten en de tweede lief hebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen en mammon. Er moet een keus gemaakt worden. En dan zegt Jezus, daarom zeg ik jullie, maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten en drinken, nog over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam niet meer dan de kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren. Het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? Wie van jullie kan eigenlijk door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen? En wat maken jullie nou eigenlijk zorgen over kleding? Kijk toch eens naar de lelies. Kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. En ik zeg jullie, zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt, al met zoveel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? Vraag je dus niet bezorgd af, wat zullen we eten of wat zullen we drinken of waarmee zullen we ons kleden? Dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat allemaal nodig hebben. Daarom zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. Maak je geen zorgen. Dat mogen we niet loshoren van alles wat daarvoor afgezegd is. Over de keuzes die we maken, waar we ons oog op laten vallen. Het is niet een woord van, ach mens, ga er maar onbezorgd vandoor in het leven. Maak je zorgen over de keuzes die je maakt, waar je je oog op laat vallen. Dat moet onze zorg zijn. Dat is het zoeken van het koninkrijk van God. En al het andere wil God je er dan wel bij geven. Maar laat ons oog niet zoeken zoals het oog van de heidenen. Laten we ons niet druk maken over eten, kleding en dak boven ons hoofd. Maar laten we ons druk maken over het koningschap van God in deze wereld. Laat dat onze keus zijn en laat daarop ons oog vallen. Laten we antwoorden met het zingen van gezang 173, waarin we feitelijk zingen dat al die woorden die we hier gehoord en gelezen hebben door ons feitelijk niet waargemaakt worden, maar waargemaakt zijn door Jezus Christus. Alles wat over ons geschreven is, gaat gij volbrengen deze laatste dagen. We leven immers op dit moment ook in de 40 dagen in de lijdenstijd. Gezang 173. Thank you. Laten wij nu samen bidden om Gods zegen bij de dienst van het woord. Vader in de hemel, u hebt ons in Jezus Christus rijk gemaakt. Veel rijker dan wij ons vaak voorstellen. U hebt ons in Jezus Christus niet alleen vergeving van zonde gegeven, niet alleen verzoening van het kwaad, niet alleen door de Geest een nieuw leven, maar u hebt ons in Jezus Christus ook alle gehoorzaamheid aan uw geboden geschonken. Zijn leven is ons leven. Zijn gehoorzaamheid, die van ons. Zijn liefde, die van ons. Heer, u laat ons zo delen in alles wat uw Zoon heeft voldragen. Heel deze levensweg, alle gehoorzaamheid, we vinden het in Hem. En daarom is onze bede dat wij ook vanmorgen in alles bij Hem uitkomen. Zijn gehoorzaamheid en Zijn liefde ontvangen. Dat we de weg die Hij gegaan is, tot de onze mogen maken. Heer, kom ons zo tegemoet. Wees ons nabij. Help ons geloven dat werkelijk alles, maar dan ook alles gedaan is wat gedaan moest worden. En help ons daarvan de vruchten te plukken. Elke dag opnieuw. Help ons zo ons oog en hart te zetten op die schatten in de hemel. Help ons zo uw koninkrijk in alles te zoeken. Help ons voor u te gaan. In Jezus' naam. Amen. De kinderen die dat willen mogen nu even naar voren komen. Dan zal ik even een kort verhaaltje doen. Oké, fijn dat jullie er zijn. Ik heb vandaag iets meegenomen. En dat zullen sommigen van jullie denk ik wel kennen, wat dat is. Maar anderen misschien niet. Zit in dit zakje. Dat ik even aan de grote mensen laten zien. Een heel klein zakje. Wie denkt dat hij weet wat erin zit? Wat denk je, wat is dit?
Zaadjes.
Er zitten zaadjes in. Dat heeft hij heel goed gezien. Er zitten inderdaad zaadjes in. Eens even kijken hoor. Kijk, je hoort ze al. Denk je dat het grote zaadjes zijn? Nee, ze zijn hele kleintjes, hè. Ik zal er eens eentje pakken. Die zal ik ook aan de grote mensen laten zien. Zien jullie hem? Nee, moest kijken. Hier. Zie je hem nou wel? Ja, zij heeft hem gezien. Hebben jullie hem al gezien?
Nee.
Even kijken.
Ja.
Hier, hier.
Ik heb
zo. Dat is een klein zaadje. Nou, wat kun je nou met zaadjes doen?
Planten.
Een zaadje kun je planten, of kun je zaaien. Ja, nou oké, dat ga ik dan nu maar even doen, denk ik. Waar zullen we hem eens planten? Nou, waar zullen we hem nou eens planten? Zal ik hem hier maar gewoon neerleggen? Dat gaat goed, hè? Zo, ja, gezaaid. Nou, hè. Dat is mooi. Ik kan hem nou niet eens meer terugvinden. Maar nou is het klaar, toch? Nou gaat het goed. Gaat niet goed? Waarom gaat het niet goed?
Je het in de grond moet doen.
Zaadjes moet je in de grond stoppen. Niet op stenen leggen. Als je het op stenen legt, wordt het helemaal niks. Oké, dus je moet een zaadje in de grond stoppen. En wie moet dat nou eigenlijk doen? Het zaadje in de grond stoppen. Ja.
Een zaaier.
Een zaaier. En een zaaier, wat is dat voor iemand? Is dat een olifant of is dat een...
Nee, het is gewoon iemand die heel veel zaadjes heeft om op te gaan op machines doen.
En wat voor soort... dat zijn mensen toch die dat doen of niet? Ja. Ja, zaaiers zijn mensen. Dus mensen moeten gaan zaaien. Met een machine of met de hand. Doen ze het ook wel op bepaalde plaatsen. En dan pakken ze zo'n hand vol en dan zaaien ze het zo. Alleen ze zaaien het nooit in een kerk, niet in een gebouw en niet op stenen. Maar inderdaad op het land, op de aarde. Dus de mensen moeten zaaien. En dan hebben ze gezaaid en dan komt er iets uit. Als je iets in de grond stopt, komt er altijd iets uit. Volgens mij niet. Wanneer komt er pas iets uit als je iets in de grond stopt?
Als je een bloembol bijvoorbeeld plant en later erbij giet.
Het is leuk om iets in de grond te stoppen, maar als het droge grond is, als er geen water bij komt, ja, dan groeit er nog niks. Dus je hebt ook water nodig. En eigenlijk heb je nog iets nodig. Wil een zaadje echt gaan groeien? Niet alleen water en niet alleen aarde, maar ook... Wat denk jij?
Als je ook een plantje neerzet, misschien is er onkruid ernaast.
Hier, kijk. Er moet ook heel hard gewerkt worden tegen het onkruid, want er kan zomaar onkruid bij komen. Dat moeten mensen weer doen. Dus mensen moeten zaaien en mensen moeten inderdaad schoffelen... En er moet water bij. En wat moet er dan nog meer bij?
Zon.
De zon. De zon moet erbij. Nou is het zo leuk. Kijk, wij kunnen best zaaien. En wij kunnen ook wel schoffelen. Dat kunnen wij als mensen allemaal wel. Maar de zon erbij halen. Dat kunnen we niet. Wie doet dat? Wie zorgt er voor de zon?
De Heere God.
De Heere God zorgt voor de zon. En wie zorgt er voor de regen? Ja. Ook de Heer God. Kijk, en daarom hebben wij nou biddag. Wij vragen God of hij ook in het komende jaar de zon weer wil laten schijnen en weer regen wil geven, zodat die zaadjes die wij allemaal in de grond gaan doen en die bloembollen die wij gaan planten, dat wij die inderdaad, dat die gaan groeien. En dat er dus uit zo'n zaadje wat ik net liet zien, een radijsje komt. Of dat als je een bloembol ergens neerzet, dat er een mooie bloem uitkomt. Wij moeten dus zaaien. Dat doen wij mensen. En God zegt, ik wil graag dat jullie dat doen. Als jullie nou zaaien, dan zorg ik voor de zon en de regen. Maar dan moeten jullie daar wel aan me vragen. Ik vraag jullie, gaan jullie zaaien? En dan mogen jullie aan mij vragen. En God, laat u het dan regenen en geeft u dan de zon. En daar bidden wij om op biddag. Dat God ons ook helpt om inderdaad van zaadjes planten te maken, zodat wij kunnen eten en mooie bloembossen kunnen geven, enzovoort, enzovoort. Bid en u zal gegeven zijn. Dat gaan we nu zingen. Wij bidden dus tot God dat hij zon en regen zal geven. Lied 7 uit de eigen bundel.
Thank you.
We lezen vanmorgen verder in de profetie van Jona. We zijn toe aan hoofdstuk 3. En Jona 3 zal voor ons gelezen worden door Ineke van der Heijden.
Opnieuw richtte de Heer zich tot Jona. Maak je gereed en ga naar Nineveh, die grote stad, om haar aan te klagen met de woorden die ik je zeg. En Jona maakte zich gereed en ging naar Nineveh, zoals de Heer hem opgedragen had. Nineveh was een reusachtige stad, ter grootte van 3 dagreizen. Jona trok de stad in, 1 dagreis ver, en riep: Nog 40 dagen, dan wordt Nineveh weggevaagd. De inwoners van Nineveh geloofden God. Ze riepen een vaste uit en iedereen, van hoog tot laag, hulde zich in een boetekleed. Toen de profetie de koning van Nineveh bereikte, stond hij op van zijn troon, legde zijn statiegewaad af en ging, gehuld in een boetekleed, op de grond zitten. En hij liet in Nineveh omroepen: Volgens bevel van de koning en zijn edelen is het niemand toegestaan te eten of te drinken, mens nog dier, rund nog schaap of geit. De dieren mogen niet grazen of water drinken. Iedereen, mens en dier, moet zich hullen in een boetekleed en luidkeels God aanroepen. Laat iedereen anders gaan leven en breken met het onrecht dat hij doet. Misschien dat God van gedachten verandert en op zijn besluit terugkomt. Wie weet zal hij zijn woede laten varen, zodat wij niet ten gronde gaan. Toen God zag dat zij inderdaad anders begonnen te leven, kwam hij terug op wat hij gedreigd had hun aan te doen. En hij deed het niet.
Dankjewel. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. De rode draad in het boekje Jona is Jona zelf. De profetie van Jona is wat dat betreft anders dan die van alle andere profeten. Ik heb het al eerder gezegd. Want in dit boekje gaat alle aandacht uit niet naar de profetie, niet naar de boodschap van de profeet, maar naar de profeet zelf. Wij moeten vooral Jona in het oog hebben en in het oog houden. Jona heeft geen boodschap, hij is de boodschap. Meer een mens als missie dan een mens met een missie. Hier in dit stukje, Jona 3, zie je dat eigenlijk nog eens bevestigd. Want wat is er nou eigenlijk voor ruimte voor de boodschap van Jona? Bijna tussen neus en lippen door wordt even verteld wat Jona dan gezegd zou hebben. En hij zal ongetwijfeld meer gezegd hebben dan wij hier hebben gelezen. Maar blijkbaar is met dit ene zinnetje de boodschap van Jona wel over. In heel dit boekje valt nauwelijks een boodschap van Jona te melden. Maar merkwaardig genoeg, ook Jona zelf is soms niet in beeld. Hier ook. We horen aan het begin even van Jona en vervolgens gaat de aandacht helemaal naar Nineveh. Jona verdwijnt totaal naar de achtergrond in dit hoofdstuk. En ik vind het altijd wel aardig om dat hier te lezen. Hoe de man, de mens, Jona, de profeet, de mens met een missie, hier als het ware uit beeld raakt. Dat zijn eigenlijk de mooiste mensen met een missie. Degene die uit beeld raken. Die bevlogen en bewogen zijn, maar met hun bevlogenheid en bewogenheid niet zo in beeld komen dat ze als het ware alleen zelf nog maar gezien worden. Bij Jona niet. Jona is een bevlogen en bewogen mens, maar hij verdwijnt op de een of andere manier steeds uit beeld. Dat zijn de echte mensen met een missie. Want het moet eigenlijk zo zijn dat waar wij mensen bezig zijn, ook als gemeente, dat de mensen ons niet zien en het over ons hebben, die NGK Eindhoven, tjoe, daar is wat te doen, zeg. Nee, ze moeten het over God hebben. Misschien door ons toedoen, dat is mooi, maar wij zelf moeten eigenlijk met al onze missie steeds naar de achtergrond. Wij kleiner, hij groter, zei Johannes al. Nou, bij Jona gebeurt dat dus. Jona verdwijnt als het ware uit beeld. Maar hij komt eerst wel even in beeld. En dan moet u letten op het eerste woordje wat dan in Jona 3 staat. Opnieuw richt de Heer zijn woord tot Jona. Opnieuw, voor de tweede keer. We zien hier een soort herhaling van de opdracht uit hoofdstuk 1. Ja, als we het allemaal eens even op een rijtje zetten, hoofdstuk 1 en 2 aan de ene kant en hoofdstuk 3 en 4 aan de andere kant, dan moet u eens letten op de overeenkomsten. Het is bijna een herhaling van zetten. Het tweede deel van Jona lijkt sprekend op het eerste deel. Je kunt ze bijna over elkaar heen leggen. Allereerst die roeping van God waar het mee begint. Dan de reactie van Jona, eerst negatief, ik doe het niet, en vervolgens positief, ik doe het wel. Dan op die boot, dat opmerkelijke geloof van die zeelieden. En hier in hoofdstuk 3, het opmerkelijke geloof van Nineveh. Het geloof van buitenstaanders. En dan in hoofdstuk 2, parallel hoofdstuk 4, Jona's worsteling met God. Eerst in die grote vis, later zonder die wonderboom. Nog een keer, de twee delen van Jona lijken bijna over elkaar heen gelegd te kunnen worden. Opnieuw. Het is alsof God zegt, ik begin weer van voren af aan met jou. Jona krijgt een nieuwe kans. Dat zit in dat woordje opnieuw. En iemand merkt daar terecht bij op, als je een nieuwe kans krijgt, dan is het verleden ook voorbij. Dus opnieuw richt God het woord tot Jona, staat hier in hoofdstuk 3 vers 1. En dan zou je verwachten van, nou Jona, ik moet het eerst nog eens met jou hebben over wat je allemaal verkeerd gedaan hebt. Hoe je weggelopen bent voor je missie en je opdracht. Hoe je mij hebt laten zitten. Jona, jouw zonden hebben zich ook tot in de hemel opgestapeld, net zoals die van Nineveh. En dan moet ik het toch eerst nog eens even met je over hebben. Niets daarvan. Nieuw is nieuw. Opnieuw is echt opnieuw. Geen oude koeien meer uit de sloot. God geeft Jona een nieuwe kans en komt dus op dat verleden niet meer terug. Dat is letterlijk verleden tijd. Jona krijgt dus een nieuwe kans. En die grijpt hij met beide handen aan. Nu is niet alles precies hetzelfde. De twee stukken van Jona lijken sprekend op elkaar, zijn bijna in balans. Maar als je even nog wat verder kijkt, zie je dat in het eerste geval, in het eerste deel, Jona geen grond onder de voeten heeft. Is hij op zee? Een onzekere toestand waar Jona zichzelf in gebracht heeft. In het tweede deel is Jona op het droge. Heeft letterlijk grond onder de voeten. Ruimte om te leven. In het eerste deel horen we Jona die schreeuwt vanuit het hart van de vis. God, het water staat me tot aan de lippen. Jona die bidt en schreeuwt en smeekt tot God. In hoofdstuk 4... is God vooral aan het woord. God die bidt en smeekt naar Jona toe. Er zijn dus wel verschillen. En het belangrijkste verschil is natuurlijk tussen Jona die zijn missie niet vervult en de Jona die dat wel doet. En die komen we nu tegen in dit tweede deel. Het nieuwe leven van Jona. Jona is opgestaan in een nieuw leven. Aan het einde van het vorige gedeelte was hij eigenlijk dood. 3 dagen in de zee, in de vis. De dood had hem overvallen en nu begint hij aan een nieuw leven. Opnieuw richt de Heer zijn woord tot Jona. En dan gaat Jona op weg en spreken. Nog 40 dagen, dan wordt Nineveh weggevaagd. Letterlijk staat er ondersteboven gekeerd. Nineveh wordt omgekeerd. En bij die omkering moeten onze gedachten als vanzelf gaan naar de ene omkering die we in de Bijbel tegenkomen. Die van Sodom en Gomorra. Verder komen we in de Bijbel nergens een omkering tegen dan in Sodom en Gomorra. En daar wordt dat woord ook steeds weer bij gebruikt. Nineveh is aan Sodom en Gomorra gelijk. En Nineveh zal hun lot delen als er niet iets in die stad verandert. Dat is de boodschap van Jona. Ziet u het al voor u? Dan staan we daar. Heel voorzichtig. Hier ergens in Eindhoven. Als jullie je niet bekeren, zal Eindhoven bekeerd worden. Ondersteboven gekeerd worden. Jona, Jona, Jona. Zo'n boodschap valt niet goed. Daar maak je geen vrienden mee als je dat soort dingen gaat zeggen. Denk maar niet dat ze het dan nog over de NGK Eindhoven gaan hebben als we dat soort boodschappen naar buiten gaan sturen. Denk erom, als je niet verandert, dan ga je te gronden. Dan komt jouw leven letterlijk ondersteboven te staan. Nee, Jona, ik zou het toch wat anders gezegd hebben. Als je dan toch een mens met een missie bent, zorg dan dat het goed uit de verf komt. En dat je een goede boodschap hebt die aantrekkelijk is. En alsof dat nog niet genoeg is, Jona gaat 1 dag reis ver de stad in. Een stad die 3 dag reizen nodig heeft om door de stad heen te trekken. Dus wat doet Jona? Jona pakt als het ware 1/3 van de stad. En dan is het genoeg geweest. Als je nou de buitenwijken van Eindhoven pakt, dan komen ze in het centrum er vanzelf wel achter. Dat er iemand ergens staat te preken en een boodschap heeft. Jona doet dus een minimale inspanning. 1 dag reis. En ook God, zo lijkt het, doet een minimale inspanning. 1 mannetje. 1 profeetje op een immense wereldstad. Een grote stad die Nineveh heet. Een stad zonder God. Daarin plaatst God 1 mens met God. 1 heel klein zaadje. Een minimum aan inspanning, zowel van de kant van God als van de kant van de mens. En het merkwaardige is, een maximum aan resultaat. Het is alsof we hier de biddag van de gemeente uitgetekend zien. Wij zijn mensen die van 's morgens vroeg tot 's avonds laat bezig zijn. Ook dominees, moet ik u vertellen. Wij slaven en zwoegen. Wij sloven ons aan alle kanten uit. Wij willen Eindhoven bereiken, Nederland bereiken, de wereld bereiken. Wij zijn mensen met een missie. En dan denk je van, Jona, je doet nu wel wat God gezegd heeft, maar als dat maar goed komt. Wij zijn zo druk met het overbrengen van de boodschap, met onze missie, met onze taak, met onze plek. En hoe moet je het nou wel en hoe moet je het nou niet precies doen? En wij zouden gezegd hebben, God, dit komt niet goed. Dit is niet de goede actie. En dan lijkt het alsof alles wat hier gedaan en gezegd wordt tegenspreekt wat wij diep van binnen denken. Dit is niet de goede manier. Minimale inspanning, maximaal resultaat. Hoe is het mogelijk? God geeft het zijn beminden in de slaap. De kracht van elke mens, van elke gemeente met een missie, is dat God werkt. Dat de gemeente ook God laat werken. Met andere woorden, hoe meer God de kans krijgt om zijn ding in deze wereld te doen, hoe minder wij hem voor de voeten lopen, hoe mooier het wellicht wordt. Dit is geen methode. Dit is geen model. Want wat is het een taak om God de ruimte te geven? Hoezeer zijn wij geneigd om alles maar dicht te timmeren en op orde te hebben? Het moet zus, het moet zo, het moet... Ach, zegt Jona. Mijn boodschap is, ik heb wat gezegd met mijn beste bedoelingen. En ik was eerlijk gezegd niet bereid om er zoveel werk voor te verzetten. Maar dit is de boodschap. God doet het. God doet het. Het lijkt hier eigenlijk wel Pinksteren. Op die Pinksterdag werden de 3000 door het evangelie van Petrus geraakt. Hier 120.000 en de rest. Een wereldstad komt tot geloof. Door toedoen van die mens met die missie? Nee, niet door toedoen van die mens met die missie. Maar die kon niet gemist worden. De mens kan niet gemist worden in dat hele werk en plan van God. Maar blijkbaar is niet de grootte van onze actie en actiebereidheid bepalend voor wat er gebeurt. Goed, God geeft het zijn beminde in de slaap. Ook als het gaat om onze missie. En het is werkelijk verrukkelijk om te zien hoe de mensen massaal tot geloof komen. Van groot tot klein, van koning tot onderdaan, men trekt het boetekleed aan. Mens en dier vast. Iemand schrijft, het is allemaal wat overdreven wat hier verteld wordt. En het is eigenlijk wel zo. Dieren die vasten, wat voegt dat nou toch toe? Is dat wel verantwoord? Maar het geeft aan dat er echt een massale omkering plaatsvindt in Nineveh. Mensen zijn geraakt. En laten dat in alle toonaarden zichtbaar worden. Ze geloven, ze vasten. Ze trekken het boetekleed aan. En ze roepen tot God. Men roept met kracht tot God. En dan die prachtige reactie van die mensen. Alleen al daaruit spreekt het geloof. Wellicht heeft de Heer berouw. Niet van, nou Heer, u hebt al gezien, het zit goed met ons nu. Wij gaan er nu wel vanuit dat wij recht hebben op uw bekering. Dat u nu voortaan andere plannen met ons hebt. Nee, wellicht is er bij de Heer berouw. Wat een prachtige geloofstonen. Het berouw van de Heer is niet vanzelfsprekend. We hebben er geen recht op. Maar wellicht dat er bij de Heer genade is. Nineveh keert zich om, bekeert zich. En die 40 dagen vertellen dat het echt goed zit met Nineveh. 40 dagen wijst op een afgeronde tijd. Het is zo'n periode in de Bijbel waarin je duidelijk maakt dat het je ernst is. Wat dat betreft is die 40 dagen tijd waar wij nu in zitten ook eigenlijk eens een mooie testperiode om eens te kijken van hoe diep zit het nou eigenlijk bij jou. Als je praat over vast loslaten in deze crisistijd. Hoe diep zit dat bij ons? Zouden we dat 40 dagen met elkaar kunnen opbrengen? Nineveh kon het. 40 dagen lang lieten ze zien waar ze voor stonden. Voor een andere levenshouding dan voor die tijd. Vasten, boete doen, roepen tot God. Ze leefden zonder God. En 40 dagen lang zochten ze God. En niet een klein beetje, maar Nineveh breed. 40 dagen lang. Daarmee wordt duidelijk dat die verandering in Nineveh niet maar een bevlieging is. Maar dat het diep zit en diep gaat. 40 dagen, in 40 dagen kan een mens duidelijk maken wat hem of haar ten diepste bezielt. En vanaf de eerste dag verandert er iets in Nineveh. God begon opnieuw met Jona. En Jona is niet de enige die opnieuw mag beginnen. Ook Nineveh, die stad zonder God, krijgt van God de kans om opnieuw te beginnen. Het berouwde God wat hij met het oog op Nineveh bedacht had. God komt erop terug. Nineveh zei nog, wellicht heeft God berouw. En God had berouw. En dat berouw wordt ook zichtbaar in het feit dat God ons in Jezus Christus telkens opnieuw met zijn liefde confronteert. Ja, in Jezus Christus doet God dat tot op de dag van vandaag. En als Nineveh aan Sodom en Gomorra gelijk bij God in genade kan vallen, zou dat dan ook niet voor u en voor jou en voor mij op kunnen gaan? Dat wij wellicht genade vinden in Gods ogen. Als er zelfs voor Nineveh genade is, zou God ons in Jezus Christus dan ook niet in zijn liefde willen laten delen? Wees ervan overtuigd dat zoals God door Jona Nineveh zocht, zo zoekt God vandaag jou en mij. En hij wil vandaag nieuw beginnen. En hij roept opnieuw en maakt zo een nieuwe start mogelijk. Voor Jona, die ongehoorzame gelovige, was een nieuwe start mogelijk. Voor Nineveh, een stad vol van zonde en geweld, was een nieuw begin mogelijk. Jezus kan en wil, als het moet, vandaag ook nog jouw leven op zijn kop zetten. Ja, vandaag nog. En dan is het verleden, verleden en voorbij. Zo nodigt dit boekje ons uit om echt ondersteboven te raken van Gods genade, zijn trouw, zijn aandacht, zijn liefde, de nieuwe kansen die hij geeft. En laat hem alstublieft het werk doen. Want hij geeft het je. Hij geeft het zijn beminde. In de slaap. Amen. In bepaalde kringen kom je wel eens het zondaarsgebed tegen. Mensen die een nieuwe start willen maken, kunnen met een voorganger dat gebed bidden. Nou, dat zondaarsgebed, dat staat niet in de Bijbel. Maar in de Bijbel staat wel een soort zondaarsgebed. En dat is Psalm 38. En in de geest van Nineveh, die riep tot God, willen wij ook tot God roepen dat niet zijn toorn, maar zijn liefde over ons leven zal schijnen. Psalm 38, vers 1, 3, 10 en 12. Dan is er nu gelegenheid uw gaven te geven. Het is tijd voor de collecte. Voordat we nog even op de kinderen wachten. Want anders komen ze straks binnen. Tijdens het gebed. Dat is ook niet echt handig. Wat ik misschien wel vast kan doen. Is in ieder geval een paar namen noemen. Van broeders en zusters van ons. Die we ook in dit gebed speciaal willen noemen. En dan beginnen we maar met. Er komt maar in. Ik wacht wel even. Fijn dat jullie er ook weer zijn. We zeiden daar straks, voordat jullie weggingen, dat wij God ook gaan bidden om regen en zonneschijn. Dat gaan we nu zometeen doen. Maar we willen nog een paar dingen meer tegen God zeggen. En ik noemde al een blij bericht. Namelijk dat er bij Willem en Marieke Postumus vorige week zaterdag een tweeling is geboren. Twee jongens. En ze heten Karsten en Jelmer. Uiteraard willen we met de ouders de dankbaarheid verwoorden voor de geboorte van deze tweeling. Wij willen ook bij God de naam van Greetje de Bruin noemen. Zij zal komende week, en dan heb ik het over dinsdag, opgenomen worden in het hospice in Wissenhagen, kamer 117. Dat betekent voor haar en haar gezin een nieuwe fase. En zij zijn zich er ook terdege van bewust dat dat een eindfase is. Wij willen met hen bidden dat het voor hen een gezegende periode mag zijn. Wij noemen ook de naam van Gerard van der Linden. Hij zal komende dinsdag in het Catharina een hartoperatie ondergaan. Er worden dan 3 omleidingen aangebracht. We hebben samen in dat licht Psalm 121 gelezen. En we vragen God of hij de belofte uit die psalm ook aan Gerard wil waarmaken. Namelijk dat hij zijn bewaarder zal zijn die sluimert nog slaapt. Verder willen wij in het kader van de biddag voor gewas en arbeid ook een gebed uitspreken bij de crisis. Laten wij zo samen bidden en danken. Vader in de hemel, u bent groter dan wij u kunnen denken. U bent sterker dan wij u kunnen noemen. U geeft meer dan wij u ooit zullen vragen. U kunt verder gaan dan wij vaak durven geloven. Heer, wat verrukkelijk dat wij mogen weten dat u het uw beminden in de slaap geeft als aan een kind. Heer, dat u zo in ons leven aanwezig wilt zijn. Dat al onze inspanningen uiteindelijk niet de doorslag geven. Maar dat het uw werk, uw liefde, uw aandacht, uw nabijheid is die de doorslag geeft. Uw zon en uw regen over ons leven. Heer, dank voor uw vraag aan ons om te zaaien. Dank voor uw vraag aan ons om mens te zijn in uw naam. Dank voor uw roep om te gaan, om te spreken, om uw boodschap te zijn in onszelf. Heer, dank dat u zo met ons op weg bent en dat u ons niet loslaat in alles. Heer, in dat geloof noemen wij ook de naam van Greetje de Bruin en van haar gezin. Heer, dat ze mogen ervaren dat u in alles erbij bent en dat u niet loslaat, zelfs niet in de dood. Heer, dat Jona ook in dat opzicht voor haar een boodschap mag zijn. 3 dagen, 3 nachten. En u, Heer, hebt hem op het droge gebracht. Heer, wilt u zo ook met Gerard meegaan? Wilt u hem vasthouden? En wilt u wakker zijn als hij onder narcose is? Wilt u bij hem zijn als hij zich niet bewust is waar hij is? Wilt u de handen van de artsen zo leiden dat de ingreep een gezegende ingreep mag zijn? Heer, gaat u zo met hem en ook met zijn gezin mee. Dank voor de goede berichten voor de familie Postumus. Dank dat u hen het leven van 2 jongens hebt gegund. Dank dat het gezond en goed is. Dank zo voor Karsten en Jelmer. Heer, uw goedheid is groot. Neemt u onze dank aan voor al uw liefde en aandacht ook daarin aan ons besteed. Vader in de hemel, vandaag noemen wij allen die gebukt gaan onder de last of de sleur van hun werk. Allen die zo opgaan in hun werk dat ze nauwelijks nog oog hebben voor de mensen en voor u om hen heen. Vandaag noemen wij allen die niet meer werken kunnen, uitgeteld en uitgeschakeld als ze zijn door de kredietcrisis. Vandaag, Vader in de hemel, noemen wij heel uw schepping die gebukt gaat onder menselijke heerzucht, waar uw zon bijna niet meer door onze vervuiling kan stralen, waar uw regen in ons leven alleen nog maar kan verzuren. Vandaag noemen wij heel uw schepping die zucht en steunt en hapt naar adem. Vandaag noemen wij heel uw schepping dat zij goede adem mag zijn en vrucht mag dragen, ons ten goede. Vandaag noemen wij ook iedereen die niet kan geloven dat u de wacht houdt En iedereen die niet durft geloven dat u uw beminden geeft wat ze brood nodig hebben. Als in de slaap. Als aan een kind. Vandaag noemen wij allen die de gevolgen van de kredietcrisis aan de lijve ervaren. De armsten allermeest. We noemen allen die bijgedragen hebben aan het ontstaan van deze crisis. Wij zelf niet in de laatste plaats. We noemen allen die de gevolgen van de kredietcrisis zoveel mogelijk proberen te beperken. We noemen de overheden, de werkgevers en de werknemers. Vandaag, Heer, noemen we ook onszelf. Laat het zo zijn dat wij beschikbaar zijn voor uw rijk. En help ons in die geest om naar elkaar om te zien. En geef ons de moed en het vertrouwen om met elkaar in deze wereld te delen. Zo bidden wij over uw zon en uw regen. Dat zij ons ten deel mogen vallen. In Jezus' naam. Amen. Wij ronden de dienst in het kader van bidden voor gewassen arbeid af met een lied waarin wij van vreugde mogen zingen die ons soms groet. Een vreugde die ook te maken heeft met Gods zorg over ons leven. Gezang 448.
Thank you.
Met de nieuwe kans die God ook aan het begin van deze nieuwe week weer aan ons heeft gegeven, mogen wij op weg gaan onder zijn zegen. De Heer zegene u en hij behoede jou. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij jou genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geef jou vrede.